Voor onze luisteraars thuis, een schriftlezing, die is uit Joël, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 14. De collectes die zijn in deze dienst bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, met name dan de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds, dus kerk, emeritikas en bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 91, een psalm waarin we opgeroepen worden om te schuilen bij de Heere. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door die hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. We zingen het eerste en ook het achtste vers van deze 91 psalm. We luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet en daarna zingen we belijdend met de dichter van Psalm 119 mee, het 57e vers. Ik haat ranken, vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen ook vanmorgen uit Joël, dat kleine oud-testamentische boekje. En nu dan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Joël hoofdstuk 2 en dan daarvan de eerste 14 versen. Joël 2. Blaas de bazuin in Sion en roep luid op de berg van mijn heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn, want de dag van de Heere komt, want Hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zijn zal, tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen van hetzelfde. De gedaante desselven is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen ze lopen. Ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogte van de bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk dat in slagorde is gesteld. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen ze lopen. Als krijgslieden zullen ze de muren beklimmen. En ze zullen daarheen trekken, hun ieder in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen ze de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, ze zouden niet verwond worden. Ze zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en de maan worden zwart, de sterren trekken hun glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn leger heen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer te vrezen, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten, met geween, met rouwklacht, en scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbend over het kwaad. Wie weet, Hij mocht zich wenden en berouw hebben en Hij mocht een zegen achter zich overlaten, tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Tot zover Joël 2. Voordat we het woord met elkaar gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen. We willen voorbeden doen voor zuster Honders, die de komende week naar het ziekenhuis zal moeten voor een behandeling met de niersteenvergruizer. We willen dankzegging doen voor het feit dat heel wat jongeren van de week te horen kregen dat ze geslaagd waren. Er zijn ook een aantal jongeren die niet geslaagd zijn, ook hen willen we aan de Heere opdragen. We zijn ook dankbaar dat broeder Sander Griffioen van de week het missie-examen heeft mogen doen en dat hij aangenomen is voor de studie van predikant in onze kerken. Tot grote vreugde, dankbaarheid van zijn hart en allen die met hem meeleven. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Wij mogen bij u schuilen, Heere. Bij u is een schuilplaats. We hebben ervan mogen zingen. Psalm 91. Wat is die boodschap toch rijk? Wanneer we bij u bescherming zoeken, dan worden we beveiligd in de duistere nacht. Door u, de hoogste koning. Bij u is een schuilplaats. Vandaar dat we in uw woord ook zo vaak lezen, heren, dat mensen bij u schuilen. Bijvoorbeeld David, en dat hij dat ook in de psalmen zo nadrukkelijk verwoordt. Bij u schuil ik. En wij mogen dat ook zeggen. Bij u schuil ik. We mogen bij u schuilen. Met alles wat er in ons leven aan de orde is. We mogen bij u schuilen. Als het gaat om de verkeerde dingen in ons leven, de zonde. Dat wat niet was naar uw wil in ons spreken, in ons doen, in ons laten. Ook van de week zijn we niet in alle opzichten mensen geweest die beantwoord hebben aan uw heilige geboden. We hebben de wet weer beluisterd en dan ontdekken we dat weer. Maar wat dan toch een vreugde, heren, dat er bij u een schuilplaats is. En dat in uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, en dat we mogen schuilen met al onze zonden bij hem. En dan door hem ook beveiligd worden tegen die duistere nacht van uw oordeel. We mogen bij u schuilen met al de moeite en al de zorgen van ons leven. En wat kunnen er soms ook niet geweldige grote moeite in ons leven zijn. Wilt u in het bijzonder zijn, heren, met onze zuster Honders. We dragen haar aan u op, die in de komende week naar het ziekenhuis zal moeten voor een behandeling. Ze heeft zoveel lichamelijke klachten. Dat ze bij u mag schuilen. Dat u haar nabij zult zijn als ze de behandeling ondergaat en dat ze het ook alles in uw handen mag overgeven en dat ze het mag beleven. Bij de Heere ben ik veilig, geborgen, bewaard. Wilt u zijn met ieder in het midden van onze gemeente, heren, die vanmorgen met heel wat moeite en heel wat verdriet, eenzaamheid of strijd in de kerk zit. We mogen bij u schuilen. En u wilt ons beschermen. Wat een heerlijk evangelie. Wij zijn het niet waard en wij verdienen het niet. Maar u zegt het ons toe. U belooft het. En uw beloften zijn vast en zeker. Samen willen we ook uw naam danken, heren, voor zegeningen die wij uit uw hand mochten ontvangen. Er zijn heel wat jongens en meisjes, heel wat jongeren, die van de week een hele goede boodschap hebben gekregen. Ze zijn geslaagd voor het examen. Sommigen hadden dat wel verwacht, omdat het goed gegaan was. Voor anderen was het een spanning. En voor hen was het een bijzondere bevrijding en verlossing toen ze hoorden dat ze geslaagd waren. Een vreugde. We zeggen uw naam daar dank voor, heren. En we bidden ook of u met onze jongeren verder wilt zijn. Als ze een vervolgstudie gaan volgen, wilt u bij hen zijn, hen helpen. Als ze werk zoeken, wil ook daarin hen leiden. En bovenal vragen we van u, heren, of u onze jongeren achter u wilt doen aankomen. Want dat is toch het meest belangrijke. Het gaat in dit leven toch niet alleen maar daarom dat we een goede maatschappelijke positie zullen krijgen. Het gaat erom dat we u mogen volgen, u mogen dienen. En dan straks ook mogen delen in dat eeuwige leven dat u schenkt aan ieder die u mag kennen. We bidden ook, heren, voor jongeren die niet geslaagd zijn. En een teleurstelling, misschien hadden ze het ook wel verwacht. Wilt u hen ook leiden? Wilt u ook bij hen zijn? En ook hen troosten? We willen samen uw grote naam ook dankzeggen, heren, dat onze broeder Sander Griffioen van de week ook een goede uitslag mocht krijgen. Het verlangen in zijn hart is er al langere tijd om straks in uw wijngaard te mogen worden uitgezonden. Om u te mogen dienen in het ambt van predikant. En nu heeft u de weg geopend en daar zijn we verblijd door. Daar zijn we verwonderd over. Daar willen we uw grote naam samen voor erkennen. En we willen tegelijk ook bidden, Heere, wilt u onze broeder verder leiden? Wilt u hem bijzonder de leiding van uw geest geven bij de studie en bij alles wat er te doen valt? Gedenk hem, gedenk ook zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. We dragen ze van harte aan u op. Wij bidden om uw zegen, Heere, als we zo meteen ons zullen buigen over Joël 2, dat eerste gedeelte. We willen vanmorgen met elkaar een begin maken met de voorbereidingen voor de viering van het heilig avondmaal van volgende week. Heere, opent u onze harten. Legt u dit woord open voor ons. Leid ons door uw geest, de Pinkstergeest, die wij toch ook mogen verwachten, omdat u daaraan ook beloften hebt gekoppeld. U heeft het toch zo duidelijk gezegd, dat uw geest door u niet onthouden zal worden, aan wie u daarom bidt, evenmin als een vader zijn zoon het goede zal onthouden, als hij daarom vraagt. En zo komen we samen vanmorgen voor uw aangezicht, uw heilig aangezicht, met onze dankzegging en met ons gebed. Verhoor ons, Heere, ook nu, enkel uit genade, enkel om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 96, vers 5, 6 en 9 gaan we zingen voordat we gaan luisteren naar de boodschap van Joël 2. We lezen samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heere. Opdat wij tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruisers heeft gestraft. En ten andere onderzoeken ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende erlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben, zo als alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken of wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze allen, zolang ze in deze zonde blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot dat avondmaal des Heeren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, zoals dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste stuk van het formulier. Het uitgangspunt is deze morgen Joël 2 vers 13. En ik lees u dat vers nog eens voor. En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbend over het kwaad. We zingen straks na het amen van Psalm 86 en daarvan het derde vers. Psalm 86 vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Gemeente, we hebben vanmorgen weer een stukje gelezen uit de profetieën van Joël. Een klein bijbelboekje. Ook betrekkelijk onbekend bijbelboekje. Maar de boodschap is wel zeker heel belangrijk. Vorige keer hebben we het eerste hoofdstuk met elkaar besproken. En waar ging dat ook alweer over? Ja, het ging inderdaad over de sprinkhanen. En over die geweldige droogte, die sprinkhanen, weet u nog wel, die een geweldig grote menigte opkwamen zetten, alles kaal gevreten hebben. En alsof dat nog niet genoeg was, daarna kwam er ook nog een geweldige droogte over het land, over Jeruzalem en Juda, zodat de mensen eronder zuchten en kreunen. Joël heeft gezegd, die sprinkhanenplaag, die droogte, die verwoesting, die is eigenlijk een voorbode van de grote dag van de Heere. Als die grote dag van de Heere, de oordeelsdag straks zal zijn gekomen, dan zul je dit gaan zien. Dan zal er niets overblijven van alles wat op deze aarde is. Dan zal er niets overblijven van alles wat door de zonde is getekend. Ondergang. Verwoesting. Dat zal er komen. als de grote dag des Heren straks is aangebroken. En die sprinkhanenplaag en die droogte, die wijzen ons er al op dat het gaat gebeuren. Vanmorgen hebben we het eerste stukje van hoofdstuk 2 gelezen, de eerste 14 versen. Nou, eigenlijk is de boodschap geen andere boodschap dan in het eerste hoofdstuk. Het gaat eigenlijk weer over de aankondiging van die grote dag van de Heere. Het gaat er weer over dat er een sprinkhanenplaag gaat komen, dat er verwoesting gaat komen. Als teken van de voleinding van alle dingen. Maar meer nog dan in het allereerste hoofdstuk roept de profeet en in de profeet de Heere zelf natuurlijk op tot bekering. Omkeer. Blijf niet op dezelfde manier doorleven. Zoek de Heere. Ja, hij gebruikt een prachtig beeld. De profeet zegt, scheur uw hart. En scheur nou niet je kleren. Met andere woorden, maak je er nou niet van af. Zeg nou niet van, nou het zal mijn tijd wel duren. Houd je ook niet op de been met wat uiterlijke godsdienst. Maar scheur nou je hart. Kom voor de Heere met alles wat er in je leven aan de orde is. Ook je zonde, ook je tekort. En dan zal de Heere genadig zijn, want hij is barmhartig. Hij is langmoedig. Hij is groot van goede tierenheid, zegt Joël. Nou, daar gaat het vanmorgen over. En het thema is, en dat zal u niet verbazen, dat hangt heel nauw samen met dit vers. Scheur uw hart. Scheur uw hart. Joël begint in dit tweede hoofdstuk met de oproep om de bazuin te laten klinken. Blaas de bazuin in Sion en roep luid op de berg van mijn heiligheid. De priesters moeten de bazuin laten klinken, de shofar, de ramshoorn. En dat monotone geluid, misschien heb je het wel eens gehoord, hè? Dat monotone lage geluid, dat moet zo over de hele stad en over de hele omgeving gaan klinken. De bazuin die had in Israël de taak om mensen te waarschuwen. Ik denk dat ik het misschien vanmorgen het beste kan vergelijken met de sirene bij ons. Hè? Als de sirene gaat, dan weet je, er is iets aan de hand. Hoewel, tegenwoordig gaat het weer wat anders. Als er brand is, gebeurt het allemaal met semafoons. Maar één keer per maand heb je toch nog een sirene, hè, van de burgerbescherming. En nu is dat eigenlijk altijd oefening. Maar als die nou echt gaat, als die sirene echt gaat, dan weet je, er is wat aan de hand. We moeten ons voorbereiden op een ramp. Blaas de bazuin. De bazuin waarschuwt voor een vijand die aanstormt. Waarom moet Joël nou die bazuin gaan hanteren? Waarom moeten de priesters die aan de mond gaan zetten? Om de inwoners van het land te waarschuwen voor de grote dag van de Heer. De mensen moeten zich ervan bewust zijn dat die dag aanstaande is. Ze moeten zich er niet een beetje van afmaken en zeggen, nou, ach, het zal zo'n vaart allemaal niet hier lopen. We leven al zo lang zonder dat er iets gebeurt. Het zal ook nu wel weer een beetje overdreven zijn om te denken dat de dag van de Heere dichtbij is. Nee, de mensen moeten ervan doordrongen zijn. Die dag van de Heere, die is nabij. Die dag van het oordeel, die komt veel dichterbij dan je in de gaten hebt. De bazuin klinkt. Je moet je ervan bewust zijn dat het gaat gebeuren. Joël geeft de opdracht om de bazuin te laten klinken, want de dag van de Heere is aanstaande. Nou, hoe weet Joël dat nou? Nou, hij trekt de conclusie, natuurlijk door de Heilige Geest geleid, hè, want We weten dat deze profeet door de geest geleid geworden is. Hij trekt de conclusie uit het feit dat er een nieuwe sprinkhanenplaag op handen is. In hoofdstuk 1 hebben we gezien, heeft hij die sprinkhanenplaag heeft hij heel nadrukkelijk beschreven ook. Hè? En nou, hier in hoofdstuk 2 gaat het er weer over. Hij zegt, ik zie dat nu eigenlijk al aankomen. Er komt weer een grote sprinkhanenplaag aan. En die sprinkhanenplaag is nog groter dan de eerste. En ook deze sprinkhanenplaag is een aankondiging van een voorbode van die grote dag van de Heer. In de verzen 2 tot en met 9 die we samen gelezen hebben, gemeente, beschrijft hij de sprinkhanenplaag die eraan komt. Hij zegt, ik zie in de verte, zie ik al een enorme zwerm van sprinkhanen. Ik zie ze daar al over de heuvels komen. Ik zie al dat het rood kleurt boven de heuvels. Want het zonlicht dat weerkaatst op de vleugeltjes van al die sprinkhanen. Die sprinkhanen die zijn een beetje rood-geel. Hè, en dat zonlicht dat weerkaatst. En zo ziet hij dus daar in de verte al een geweldige rode gloed. Ze komen eraan, die sprinkhanen. Ik zie het, zegt hij. En als je even later de profeet vraagt van zie je nog wat, dan zegt hij ja, kijk maar, het wordt al donker. Ze komen dichterbij. De zon raakt verduisterd door de zwermen die nu hier vlakbij zijn. Ik heb dat nooit meegemaakt, maar ik heb me dat wel laten vertellen door mensen die het wel eens meegemaakt hebben, dat dat inderdaad dan gebeurt. Als die zwermen dan dichtbij zijn, dan wordt het eigenlijk compleet donker. Dan wordt het licht daardoor tegengehouden. Zoveel sprinkhanen zijn het dan. En even later zegt Joël, ik zie niet alleen maar de sprinkhanen aankomen, maar ik hoor ze ook al op de aarde aan het werk. Hij hoort het vreten van de sprinkhanen door de gewassen heen. En dat geluid, zegt hij, dat doet me denken aan galopperende paarden. Dat doet me denken aan strijdwagens die ratelen. He, het kleppert en het ronkt en het doet. Hij hoort het gewoon dat ze zich op de aarde al hebben neergestreken. En dat ze zich over de aarde bewegen en de gewassen kaalvreten. En hij ziet op een gegeven moment die sprinkhanen van dichtbij. Hij ziet hoe gedisciplineerd ze zich gedragen, daar schrijft hij over. Ze verdringen elkaar niet, zegt hij. Ze lopen ook niet door elkaar, maar ze zijn echt in slagorde geordend. Zo kunnen ze de meeste resultaat gaan boeken. Ze klimmen ook overal overheen. Ze komen in de huizen. Er is niemand en niets is veilig voor deze sprinkhanen. En je ziet het, de mensen zijn uiteindelijk ook er bang voor, want ze zijn in hun huis en daar zijn die sprinkhanen. En waar moet je naartoe? Hun gezichten betrekken als een pot, zegt Joël. Ze zijn van kleuren verschoten, die gezichten van de mensen. Ze zijn zo bang omdat die sprinkhanen overal binnengedrongen zijn. Kun je een beetje voorstellen? En dan spreekt Joël erover wie de aanvoerder is van de sprinkhanen. Dat lees je in het 11e vers. De aanvoerder van de sprinkhanen blijkt niemand minder te zijn dan de Heere zelf. Dat zou je dan niet verwacht hebben. En toch is dat zo. De Heere die heeft dit leger bijeengevoegd. De Heere heeft dit leger ook opdracht gegeven om naar Israël, naar Juda en Jeruzalem te komen en om dat werk te doen. De Heere heeft zijn stem doen klinken en deze sprinkhanen doen zijn woord, staat in het 11e vers. Ze gehoorzamen aan God. God staat erboven. Hij is het die dit allemaal doet komen. Blaas de bazuin. Laat de mensen ervan doordrongen zijn dat de sprinkhanenplaag een oordeel is van God en dat het wijst op dat grote oordeel dat aanstaande is. Gemeente, je zoekt natuurlijk altijd naar aanknopingspunten in zo'n gedeelte, ook voor ons van vandaag. Hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo'n beetje de vraag die bij je opkomt, en wat moeten wij nou met zo'n hoofdstuk? Hè? Misschien heb jij dat ook wel gedacht, jongeren, wat moeten wij daar nou mee? Ja? Nou, ik denk dat we het vanmorgen zo tegen elkaar kunnen zeggen, dat ook deze dingen die Joël hier beschrijft, hè, dat ook deze dingen ons erbij willen bepalen, dat we er rekening mee moeten houden dat we op weg zijn naar de grote dag van de Heer. En laten we maar eerlijk zijn, daar staan we veel te weinig bij stil. Want laten we maar eerlijk zijn, er zijn zoveel dingen in ons leven die belangrijk zijn, althans die voor ons belangrijk zijn, waar we ons helemaal in storten en opstorten. Je bent bezig om je levensonderhoud, om daarin te voorzien, of je bent misschien wel bezig met je studie, of druk met andere dingen. Je staat er veel te weinig bij stil dat alles van deze wereld naar een einde komt. We hebben hier geen blijvende stad. En dat geldt niet alleen van ons persoonlijk, omdat we sterfelijke mensen zijn, maar het geldt ook juist van deze samenleving, ook van deze aarde. We hebben hier geen blijvende stad, want alles gaat heen naar die grote dag van de Heere. Dan komt het tot een ontknoping, dan komt het tot een hoogtepunt, een vervulling. Nou, dat is misschien het eerste wat we dan vanmorgen kunnen leren uit dit gedeelte. We zijn op weg naar die grote dag van de Heere. De geschiedenis komt tot een einde. En dan moet je inderdaad niet zeggen van wanneer zal dat dan precies zijn. Dan moet je niet gaan rekenen. Maar je moet er wel rekening mee houden. En als je dat mag doen, gemeente, dan komt eigenlijk heel je leven ook in een ander licht te staan. Als je weet, hè, als je dat werkelijk beseft, hè, dat wij met elkaar op weg zijn naar die grote dag des Heren, dan stempelt dat je leven van elke dag. Dat kan niet anders. Of dacht je dat je werkelijk gewoon zou kunnen blijven doorgaan zoals je nu doorgaat, opgaan in de dingen van beneden. Als je weet dat de Heere straks komt en dat het allemaal nieuw wordt en dat het allemaal van beneden, dat het weggevaagd zal worden. Dan ga je toch niet inzetten voor dingen die tijdelijk zijn. Dan ga je toch je hart niet hechten aan dingen waarvan je weet dat ze allemaal zullen vergaan. Dus wat is dat belangrijk, dat we daar meer uit leven, meer rekening mee houden. De dag des Heren, we zijn onderweg. Maar ja, goed, een tweede is, en dat heb ik eigenlijk de vorige keer ook al een beetje zo laten horen. Het tweede is, gemeente, dat als je weet dat die dag des Heren aanstaande is, dan komt natuurlijk meteen ook de vraag naar voren, en wie zal dan bestaan? Dat is ook een vraag die hier klinkt, hè? Die heel nadrukkelijk ook in dat 11e vers klinkt. Hè? Wie zal hem verdragen? Als de sprinkhanen komen en alles kaal vreten en er niks overblijft en je dus eigenlijk op de puinhopen zit. Wie zal bestaan voor God? Ja, dat is een vraag. En als je dan op jezelf ziet. Nou, gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan komt bij mij Psalm 143 in mijn gedachten. Niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dan kan er toch vanuit mij niks wezen wat mij vrijpleit. Dan kan ik toch niet zeggen, heren, maar ik heb toch altijd netjes geleefd en ik ben nog naar de kerk geweest ook. In de Pnielkerk ben ik lid geweest. En daarom zult u mij toch wel genadig moeten weten. Dat kan toch niet? Je kan toch helemaal niks van jezelf aandragen bij God? Wie zal dan bestaan? Maar als je je dan voor dat oordeel van God geplaatst weet, als je nou vanmorgen beseft, het gaat allemaal in die dag des Heren toe, en hoe moet het dan met mij persoonlijk, dan is er toch wel een bevrijdend en een verlossend woord te spreken, want gelukkig is het niet alleen maar het oordeel van God dat verkondigd moet worden, maar er is ook een boodschap van genade die mag en zelfs moet klinken. En de boodschap van genade, hoe is die dan te formuleren? Eigenlijk heel eenvoudig. Dat oordeel dat komen gaat, daar is één iemand al in geweest. En hij is volkomen ten onder gegaan. En hij heeft het ook verdragen. Hij heeft de schuld verzoend. Hij heeft de vloek gedragen. En wie is hij die in het oordeel is geweest en er doorheen gekomen is? Niemand minder dan Gods eigen lieve Zoon. Dan mag er ook vanmorgen die boodschap klinken van Hem, de Heere Jezus Christus. Want over Hem gaat het, maar dat had u allang begrepen. Dan mag ook de boodschap klinken van de Heere Jezus Christus. In wie er genade is, in wie er ontferming is, in wie er liefde van God naar ons is te vinden. En dan mag ik met al de dingen van mijn leven bij Hem schuilen. Met al die zonden, met al die tekortkoming, met alles wat mij misschien verschrikt en beangstigt als ik denk aan die grote dag des Heren die aanstaande is. Ik mag schuilen bij zijn eigen lieve Zoon die in dat oordeel geweest is en die er doorheen gekomen is en die mij dan ook er doorheen zal gaan leiden. Is dat zo? Ja. En dan komt het er wel op aan, gemeente, dat we inderdaad ons afhankelijk weten van de genade van deze Heere Jezus Christus. En dat is waar we het nu vanmorgen nog even goed met elkaar over moeten hebben. Dan moet ik mij wel afhankelijk weten van deze Heere Jezus Christus. Dan moet ik niet bij conclusies leven. Dan moet ik niet zeggen, ach, het is allemaal volbracht, het zal zo'n vaart niet lopen. Dan moet ik niet als het ware denken dat het met mij allemaal wel een beetje zal meevallen. Of dat God uiteindelijk ieder mens wel genadig zal zijn. Nee, het oordeel komt en laten we er niet te licht over denken. Maar er is ontkoming, er is een uitweg, er is één in wie er leven en genade is, de Heere Jezus Christus, voor ieder die zijn toevlucht tot hem neemt, die schuilt bij hem, die zich afhankelijk weet van zijn genade. Weet je, hoe of Joël dat nou formuleert en onder woorden brengt, hè? Dat afhankelijk zijn van de genade van de Heere. Hij zegt, scheur je hart en niet je kleren. Scheur je hart. Dat betekent, verootmoedig je voor de Heer. Erken voor de Heer wie je bent. Kom voor de draad. Leg het allemaal open voor zijn aangezicht. Houd je niet op de been voor hem. Doe je niet mooier voor de Heere dan je bent. Kom met al je zwarte zonden, met al de vuilheid en de onvolkomenheid van je leven. Kom tot hem, scheur je hart. Scheur niet je kleren. Je weet, gemeente, dat mensen in het oosten hun kleren scheurden als er verdriet was of als er dingen waren die hen ontzetten, hè. Maar ja, het kon soms ook zo'n ritueel worden, hè, van er gebeurde wat en dan scheurde je eigenlijk je kleren maar en dan had het eigenlijk niks te maken met het hart, hè. Zo kan dat wezen. Zo kan dat wezen. Mensen zijn in staat om, ook in religieus opzicht, te voldoen aan bepaalde dingen zonder dat hun hart erbij betrokken is. We zijn zo opgevoed en we weten, zo hoort het en zo willen we het uiteindelijk ook, want je wilt uiteindelijk niet uit de pas lopen. Maar al dat scheuren van je kleren, al dat uiterlijke, alles wat niet met de kern te maken heeft, met je hart te maken heeft, dat heeft geen waarde voor God. Scheur niet je kleren, maar scheur je hart. Weet je, wie in de Bijbel zijn hart scheurde? Dat was die man, die hoofdman over 100, die de genade van de Heere zo nodig had. En wat zei die tegen de Heere? Ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek slechts één woord. Daar heb je zo iemand, hè, die zijn hart scheurt. Weet je wie zijn hart scheurde? Dat was die Petrus. Hè? Toen de Heere hem eigenlijk ook deed zien dat al die visvangst niet uit hem, maar uit hem, de Heere zelf is. Toen zei hij, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Weet je wie zijn hart scheurde? Die tollenaar in de gelijkenis. Die niet zoveel verder kon komen dan de belijdenis, o God, wees mij de zondaar genadig. Niet een zondaar, want we zijn allemaal zondige mensen. Nee, wees mij de zondaar genadig. Hij scheurde zijn hart. Weet je wie zijn kleren scheurde? Die rijke jongeling die bij Jezus kwam. Wat moet ik doen om zalig te worden? Houd al de geboden. En nou, dat heb ik van jongs af gedaan. Hij had geen genade nodig. Hij was de vrome, godzalige jongen in zijn eigen oog. Hij scheurde zijn klederen, maar niet zijn hart. Weet je wie zijn klederen scheurde? Die andere man in die gelijkenis. Die fariseer. Die zei, o God, ik dank u dat ik nou niet ben als die rover, die moordenaar, die dief, die overspeler. Maar dat ik een goed mens ben en dat ik ook aan mijn godsdienstige plichten kan voldoen en wil voldoen. Ik dank u, God, dat ik niet ben. Die man die scheurde zijn klederen, hij scheurde niet zijn hart. Weet je wat een mens beleidt die zijn hart leert scheuren? Die zegt, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Een mens die zijn hart scheurt, dat is die melaatse die aan Jezus' voeten komt. Die zichzelf niet meer kan helpen, die het nergens anders meer kan vinden. Maar die bij Jezus uitkomt en zegt, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Scheuren van het hart. Je afhankelijk weten van de genade van de Heere. Daar komt het op aan. Orthodoxie is mooi, maar als het buiten het hart omgaat, kom je er voor eeuwig mee om. Het gaat om het hart. Scheur uw hart. En als je hart scheurt voor de Heere, gemeente, dan zou je denken, en nou is het voor altijd afgelopen. Want dan kan ik alleen maar bekennen en erkennen dat er aan mijn kant zoveel vuilheid is en zoveel tekorten zijn. Maar dan valt het juist zo mee. Want wat lezen wij verder hier in het 13e vers? Scheur uw hart, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Ziet u dat staan? Dan wordt de Heere juist in ontferming bewogen. Als je je hart scheurt, hè, als je zo met belijdenis van je zonde tot de Heere komt, dan wordt de Heere met bewogenheid over je bewogen, met liefde over je bewogen. Hij vergeeft. Hij geneest al je zonden. Is dat zo? Ja. Want er was immers iemand die al door het oordeel is heen gegaan. Er is toch al iemand geweest die de vloek gedragen heeft en de schuld heeft verzoend. Inderdaad, Christus. Om Christus wil vergeeft God mijn zonde. Mag ik delen in de rijkdom van zijn genade. En mag ik vrij uitgaan in de dag die komen gaat. Dan hoef ik daar ook niet met veel angst en beven naartoe te leven. Nee, ik mag weten in Christus beveiligd te zijn tegen die duistere nacht. Maar als het nou gaat om het avondmaal, gemeente. Hè, volgende week hopen we weer avondmaal te vieren met elkaar. Hè, zou het dan om andere dingen gaan? Ach nee. Dan moeten wij maar niet onze klederen scheuren. Dan moeten we maar niet, om zo te zeggen, in een stukje gewoonheid daar komen. Ach ja, het is avondmaal en ik kom. Dan moeten we het ook maar niet zoeken in de dingen van onszelf, om zo te zeggen. Maar dan moeten we ons hart scheuren. Hè? Een ieder bedenken bij zichzelf zijn eigen vervloeking. Je hart scheuren. Dat betekent, Heere, als het van mij afhangt, dan kan het niet. Heere, ik erken, er is aan mijn kant zoveel tekort en zoveel zwak. U moet maar niet op mij zien, want dan kan het niet. En dan zegt de Heere, gelukkig doe ik dat ook niet, maar ik zie op mijn eigen lieve zoon. Scheur uw hart. En wat mogen we dan ondervinden? En hij is genadig en barmhartig en langmoedig. En groot van goede tierenheid. Is dat zo? Ja. Want er is één geweest die in dat oordeel gekomen is. En die eruit gekomen is. En die alle schuld verzoende. En de vloek heeft weggenomen. Christus Jezus. Als u avondmaal wilt vieren. Scheur uw hart. Niet uw kleren. En de Heere zal genadig zijn. En zijn barmhartigheid weer over u uitbreiden. U zult werkelijk waar de vreugde en de zegen niet op kunnen. Als u weer mag ontdekken dat hij barmhartig en genadig is voor mensen als wij zijn. Misschien dat er nog een vraag is en dat u zegt, nou moet ik toch eigenlijk nog even wat weten. In dat 14e vers staat, wie weet, hij mocht zich wenden. Nou, dat is toch eigenlijk een beetje twijfelachtig. Hè? Dat is toch eigenlijk zo van, nou goed, wij verootmoedigen ons voor de Heere. En dan misschien zal de Heere zich over ons ontfermen. Of, nee, dat staat er niet. Dat is de bedoeling niet, gelukkig niet. Er staat hier alleen dat het geen vanzelfsprekendheid is. Genade is niet iets waarvan je kunt zeggen, nou, daar hoeven we ons niet over te verwonderen. Dat is en blijft iets om je werkelijk diep over te verwonderen. En dat wordt in dat vers eigenlijk ook naar voren gebracht. Het is geen rekensom, het is geen verstandelijke conclusie. Het is juist verwondering. Verwondering over het feit dat hij genadig is over mensen zoals wij. Over een mens zoals ik. Willen wij volgende week met zegen en met vrucht avondmaal vieren, gemeente? Scheur uw hart en niet uw klederen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. De boodschap van de profeet Joël heeft ons ook vandaag nog veel te zeggen. In zijn dagen heeft Joël de mensen bepaald bij dat indringende van de dag van u, de dag van het oordeel. Al die sprinkhanenplagen waren een voorbode van wat er dan staat te gebeuren. Heere, doe ook ons beseffen dat deze wereld naar de voleinding gaat. En hoewel wij niet mogen rekenen, hebben wij er wel rekening mee te houden dat het zal gebeuren. En dan komt ook die vraag naar voren, Heere, die in dat 11e vers wordt verwoord. En wie zal dan kunnen bestaan? Maar we hebben samen toch ook mogen luisteren naar de boodschap van uw genade, dat er één is geweest die al in dat oordeel is gegaan, die ten onder gegaan is, maar die er ook doorheen gekomen is, die de vloek heeft weggedragen, die de schuld van uw volk heeft verzoend, uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En bij Hem mogen wij schuilen en op Hem mogen wij onze hoop vestigen. Heere, we zijn erbij bepaald dat we ons afhankelijk moeten weten van zijn genade. Dat we ons hart hebben te scheuren, dat we niet op de been moeten blijven, niet van conclusies moeten leven. Maar ons hart hebben te scheuren. En wilt u dat uitwerken? Ook door uw geest. Ook als het gaat om het avondmaal dat volgende week in het midden van ons zal worden aangericht. Dat we komen met gescheurde harten, om het dan gewaar te worden, dat er zoveel genade en zoveel ontferming en goede tierenheid bij u is, in de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u het woord dat we vanmorgen met elkaar overdachten zegenen aan ons aller hart en met ons doen meegaan ook de week van voorbereiding in. Wilt u ook nu ons weer alles vergeven wat niet is geweest naar uw heilige wil? En wilt u ons blijven aanzien in uw ontferming, in uw genade, om Christus willen. Amen. Psalm 147, vers 2 en vers 6. Ik dacht dat die mooi aansloten bij het thema van vanmorgen en daarom willen we die tot slot gaan zingen. 147, 2 en 6. Vooraf mogen we onze gaven geven voor kerk, emeriticas en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.